Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend Baarsen en ik zit hier vandaag met...
Sander Joosten.
Sander, leuk dat je er bent. We hebben nog een gast, maar laten we eerst even stilstaan bij jou. Want we hebben jou al eens eerder in de podcast gehad met Turbonomic, geloof ik, en met Instana zelfs.
Dat klopt.
Maar toch heb je nog verder iets interessants te vertellen. Dus waarom zitten we hier eigenlijk?
Ja, we zitten hier eigenlijk vandaag samen met Jordi Baks.
Ja.
We willen eigenlijk eens, ja, weet je, normaal gesproken in deze podcast kom je allerlei dingen tegen over nieuwe technieken, nieuwe bedrijven die we hebben overgenomen. En we richten ons eigenlijk nooit zo echt op laten we zeggen, het gebruik naderhand ervan. Dat is altijd weer een stapje verder. Vandaag zitten we weer specifiek voor Turbonomic. Een product dat zich richt op right-sizing. Hè. Dus hoe groot is mijn systeem? Is dat te groot en geef ik eigenlijk te veel geld uit?
Ja.
Is dat misschien te klein en zou ik met iets anders beter mijn werk kunnen doen? En we hebben eigenlijk vandaag Jordi gevraagd om als implementatieconsultant eens te praten over hoe hij met Turbonomic werkt. En te laten zien, of vooral te vertellen, want ja, zien is in deze opstellingen misschien wat lastig.
Ja.
Om eigenlijk eens te vertellen over hoe hij Turbonomic in zijn dagelijkse praktijk inzet. En hoe zijn klanten daar uiteindelijk met IBM-techniek heel erg blij worden.
Ja, nou ja, misschien laten we gelijk even doorgaan. Jordi, stel je even voor.
Ik ben Jordi Baks, zelfstandig consultant. Ik word de afgelopen jaren best wel veel ingehuurd door bedrijven om te helpen hun cloud teams op te zetten, hun cloudstukken te doen. Ook vaak in de rol als product owner. Ik ben zelf eigenlijk vanuit de historie ook veel meer architectureel aangelegd. Dus ook best wel technisch goed onderlegd. Heb zelf ook een aantal private clouds en ook een aantal public cloud omgevingen zelf ook opgezet. Dus vandaar best wel ervaren ermee. En bij die organisatie zit ook vaak een heel groot financieel component erin. Zeker als het over product owner-achtige rollen gaat. En vanuit die hoedanigheid ook bij verschillende organisaties ook al met Turbonomic aan de gang gegaan. Om daar gewoon ervoor te zorgen om dat ook onder controle te houden.
Ja.
Dus aan de ene kant, ja, dus zelfstandig, ook niet een IBM-partner of iets, maar wel op verschillende punten dat ik de software gebruik en ook binnen organisaties deploy.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat daar ook de bedrijfsvoering mee geholpen wordt.
Ja, want je zegt wel, ik ben geen partner, maar je helpt wel veel partners.
Ik help wel partners, absoluut, om dat ook te doen. Ja.
En het is altijd goed om te weten dat er echt een specialist rondloopt met erg veel liefde voor het product, zover ik heb begrepen. Die je kan helpen om dat soort dingen te implementeren. Want een product halen is één, maar een product goed gebruiken is denk ik twee.
Ja.
En je noemde het net al eventjes, en ik ga even terug naar Sander. Turbonomic is één pakket, maar Kosten is twee. Volgens mij zitten er ook een aantal integraties met Turbonomic. Zoals we hebben volgens mij onlangs ook Aptio opgenomen.
Zeker, ja. Hey, als je gaat kijken naar het portfolio, hè, ik ben hier, wat zal het zijn, een jaar of twee, drie geleden ooit een keer geweest. Toen hebben we gesproken over Instana en over Turbonomic. En eigenlijk in die tijd is er heel veel veranderd.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld Aptio overgenomen. Erik Voeken is onlangs hier in de podcast geweest. We hebben Qcost overgenomen. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment dat we Aptio dan met Cloudability, met Technology Business Management, met Target Process en ook nadat nu met Qcost in diezelfde hoek erbij, dat we heel veel oplossingen hebben om eigenlijk kostmanagement te gaan doen. Om te zorgen dat je niet alleen met Turbo bijvoorbeeld specifiek op right-sizing, maar op andere manieren ook eigenlijk grip op kosten gaat krijgen.
Ja.
Ik heb zelf een bedrijfseconomie-achtergrond en het eerste wat mij werd geleerd is een beetje op het gebied van bedrijfseconomie is, als je weet wat iets kost, dan heb je het al een hele tijd onder controle. Nou, weet je, heel veel bedrijven hebben geen idee wat iets exact kost. En dat is niet omdat ze het niet kunnen, maar dat is gewoon omdat de kostenstructuren dusdanig ontransparant zijn. Bijvoorbeeld dat je een rekening binnenkrijgt waar feitelijk onderaan de streep een bedrag staat. Maar wat nou een individueel item kost, ja, dat weet je niet. Ja, dan moet je dat zelf helemaal uitgezet en pluizen en uiteindelijk daar zelf iets in gaan berekenen. Nou, we hebben heel veel oplossingen als IBM zijnde. Dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken naar het type klanten met wie we spreken, dan zie je uiteindelijk dat hele verschillende persona's zijn. Bij kleinere bedrijven zie je veel meer, het zit bij een manager en die manager heeft een uitdaging. Ja. En naar grotere bedrijven, dan zie je op een gegeven moment dat daar van alles uitgesplitst is. Maar er zijn eigenlijk heel weinig mensen die specifiek overal verantwoordelijk zijn. Nou, en uiteindelijk hebben zoveel mensen, zoveel persona's, zoveel producten, om het maar zo te zeggen. Iedereen heeft altijd zijn eigen invalshoek. En die eigen invalshoek die is voor die persoon of persona eigenlijk heel erg belangrijk. Dus er is geen one size fits all, als het ware, waarmee je als het ware de markt kan benaderen. Dan ga je kijken naar de klanten met wie we spreken. Dan praat je over een half miljoen, drie kwart miljoen cloud spend per jaar, tot aan 200, 300, 400 keer zoveel.
Ja.
Dat is wel de range van de markt. Dus daar kun je niet zeggen, okay, ja, daar heb je alleen maar dit voor. Uiteindelijk is het altijd een stukje maatwerk van, voor deze use case of voor deze specifieke set kosten, past dit beter dan het andere of een combinatie van. En dat is het speelveld waarin we zitten.
Ja, dit gezegd hebbende, heel veel informatie.
Ja.
Ik wil toch even een klein stapje terug doen. En Jordi, ik hoop dat je mij daar een beetje bij kan helpen. Want Turbonomic, wij kennen het. Jordi vooral, Sander, jij ook. Ik ken het ook. Maar zou je mij en Jip en Janneke vooral een beetje kunnen vertellen wat Turbonomic is en wat het doet? Jordi.
Sure, wat het vooral voor mij doet, ja. Turbonomic heeft natuurlijk ook best wel verleden vanuit ook eigenlijk VMware en dat stuk. En dat is ook waarmee ik het voor het eerst in aanraking gekomen ben. Dat is ook best een tijd terug.
Ja.
Aantal jaar geleden is natuurlijk ook het hele cloud stuk daar gewoon veel prominenter bijgekomen eigenlijk voor ons allemaal. En wat volgens mij ook eigenlijk bleek is dat waar Turbonomic vroeger op je VMware er eigenlijk vooral voor zorgde dat je meer kon doen met dezelfde hardware en dat je eigenlijk investeringen kon uitstellen en dat je daar optimaal mee om kon gaan, werd natuurlijk in cloud eigenlijk omdat zij hun modellen ook toepassen van wat zijn nou de juiste resource types voor de juiste workloads. Dat je daarbij eigenlijk gelijk direct impact hebt. Omdat als je eigenlijk een wijziging doet in cloud, dat die over het algemeen gelijk effect neemt. En ja, niet nadat je eigenlijk pas je volgende investering of moet gaan uitstellen of moet gaan regelen. Dus wat Turbonomic vooral voor mij doet, is gewoon continu analyseren of de compute workloads en de storage die je er aanhangt en bijvoorbeeld ook je SQL databases, zeker dan de laatste tijd doe ik dat vooral met Azure, of die de juiste type resources toegekend hebben gekregen. En of er een andere combinatie of mix van resources beschikbaar is die beter past bij de omgeving zoals je die op dat moment hebt.
Ja.
En waarom zeg ik dan de combinatie van resources? Omdat de cloud-omgevingen namelijk ook al lang natuurlijk niet meer afhankelijk zijn van per resource kijken. Dus deze resource kan het beste dit en die kan het beste dat. Maar wij denken, proberen allemaal wel ervoor te zorgen dat wij ook heel veel dingen reserveren bij onze cloud providers. Om ervoor te zorgen dat wij kortingen krijgen op wat wij reserveren.
Ja.
Maar dat betekent dus ook dat je dan weer eigenlijk ook je compute moet gaan afstemmen op hetgeen wat je gereserveerd hebt.
Ja.
En het zou dus ook prima zo kunnen zijn dat bepaalde combinaties een betere prijs-performance combinatie opleveren. Wat soms een klein beetje tegenstrijdig kan voelen. Voor joh, laten we deze resource die eigenlijk de capaciteit niet nodig heeft een iets grotere resource toekennen. Maar daarmee gaat hij wel gebruik maken van een reserved instance die je nu ongebruikt laat. En dan zet je anders weer ergens anders heen en daarbij krijg je meer performance voor hetzelfde geld wat je toch al gaat uitgeven.
Ja.
Dus dat is een beetje eigenlijk de strekking voor mij in ieder geval wat Turbonomic daarin doet. Dus het continu bekijken van wat is de juiste mix van resources en hoe kan je die het beste toekennen.
Ja, en vooral bij, denk ik dan, wat grotere bedrijven waar je dus gewoon heel veel resources hebt draaien. En met resources bedoelen we dan VM's, maar ook containers?
Volgens mij is het, het wordt natuurlijk ook steeds meer uitgebreid, maar het is in ieder geval alles wat vooral een compute perspectief heeft. Dus het gaat over virtual machines, het gaat over app services, het gaat over Azure, SQL of bijvoorbeeld ook gewoon SQL databases in het algemeen. Ja. Het gaat over containers, aangezien er natuurlijk ook compute aan zit, maar het gaat ook over de disken die eraan hangen. Dus het is best wel een breed stuk, maar het is wel heel erg gefocust op het compute gedeelte.
Ja.
En dus, er zit nog zelfs een stuk applicatie in. Hè? Ik bedoel,
absoluut.
Als je gaat kijken naar, stel je hebt gewoon een SQL server. Nou, die heeft de neiging, okay, ik heb 128 gig geheugen, laat ik die lekker pakken.
Ja.
Op het moment dat je daar een koppeling met Turbonomic gaat maken, gaat die kijken van okay, heb ik die 128 gig echt wel nodig? Nou, nee, dat kan naar beneden. En uiteindelijk zie je dan dat je ze op een VM ook vrije ruimte gaat krijgen. Dus het is eerst zorgen dat je binnen een systeem iets krimpt en dan vervolgens de buitenkant ook laten krimpen.
Ja.
Datzelfde geldt ook met heap sizes van Java services. Er zijn allerlei manieren om zaken te optimaliseren. Wij hebben het in de context van Turbo altijd over een kostenaspect. Maar daar zit ook een performance aspect aan vast. Hè? Want het is niet per se zomaar gezegd dat meer resources, hè, dus meer compute, meer memory, dat allemaal dan ook sneller werkt.
Ja.
Ja, als je gaat kijken in de wereld van containers waarbij trotteling, hè, dus waarbij dus de maximum capaciteit wordt bereikt, hè, waardoor je uiteindelijk op een gegeven moment bij een virtual machine zit je echt aan een plafond. Bij een container zeg je ja, vanaf nu krijg je alleen wat minder extra. Nou, wanneer moet je daar concreet ingrijpen? Nou, dat soort spelletjes met honderdduizenden miljoenen containers in een grote farm, ja, reken dat maar eens uit.
Ja.
En dan is een performance aspect, ja, dat wordt vaak toch wel een beetje een ondergeschoven kindje, omdat we zeggen het kostenaspect het eerste onderdeel is van een discussie, is het performance aspect eigenlijk net zo belangrijk.
Ja, ja. Ik begrijp je en ik wil graag meer zo'n soort van use case met jullie bespreken daarin, ja. Om gewoon even wat duidelijker voor mezelf te maken. En laten we dan gewoon even aan het begin beginnen. Jordi, als jij door iemand gevraagd wordt, wat voor dingen tref jij dan aan bij een klant? Of een,
wat voor dingen tref je aan? Ja, ja. Dat is best wel veel. Nee, want het haalt best wel veel dingen. Je komt best wel veel dingen tegen. Wat sowieso de eerste gesprekken vaak ook al zijn, is dat organisaties daar ook op heel veel verschillende niveaus in zitten.
Ja, en sorry dat ik je onderbreek, maar misschien ook al, waarom word je gevraagd?
Ja,
weet je wel.
Dat heeft ook heel veel verschillende redenen.
Precies.
Nee, dat is heel vaak. Want heel vaak is het ook gewoon, we zien natuurlijk allemaal, zeker op het moment dat we die diensten gaan afnemen, dat onze kosten vaak steeds meer toenemen.
Ja.
En waar je dat vooral ook ziet, is dat in een organisatie steeds meer mensen er ook gebruik van gaan maken. Waar het in een soort met traditionele situatie met je eigen datacenter nog was, dat je helemaal zelf in controle was van wat daar zat. Je bent helemaal in controle van wat je daar neerzet, wat de kosten zijn die daar gedraaid worden. Zie je natuurlijk dat je in een cloud opzet, waarbij we eigenlijk ook willen dat in een organisatie teams steeds meer zelf gaan doen. Dat daarmee eigenlijk ook die verantwoordelijkheid voor wat er neergezet wordt en wat er gebruikt wordt ook steeds meer verspreid wordt.
Ja.
Vaak is het nog wel zo dat er een centrale verantwoordelijkheid ligt voor het platform en wat daar omheen zit. En dat daar ook vaak een stuk kostenverantwoordelijkheid ligt. En die kostenverantwoordelijkheid is dan vaak nog geen eens zozeer van, joh, jij moet ervoor zorgen dat. Maar het is wel, je moet er wel voor zorgen dat je inzichtelijk maakt en dat je het ook in controle houdt.
Ja.
En ik denk dat dat ook een groot probleem is van veel organisaties die cloud gebruiken. Is vaak ligt de verantwoordelijkheid om die kosten inzichtelijk te maken bij, nou, je noemt het een IT manager, een product owner cloud. Het maakt hem niet zo uit, maar daar ligt dat die verantwoording. Maar die heeft totaal geen grip over wat bijvoorbeeld een integratieteam aan het doen is, wat een datateam aan het doen is, wat bepaalde applicatieteams eigenlijk aan het doen zijn, omdat we ze die vrijheid geven om dat meer te doen. Maar dat betekent dus wel dat je ergens een schiftpunt moet krijgen van, joh, oké, maar wat is nou hetgene wat je verwacht? En vaak zijn de teams die dan dat centrale platform moeten beheren niet voldoende geëquipeerd om ook te begrijpen wat nou eigenlijk die applicatieteams aan het doen zijn.
Ja,
en dat zie je eigenlijk, denk ik, in de meeste organisaties is dit denk ik het geval.
Ja, want om jouw beeld duidelijker te maken, een applicatieteam wil gewoon een server hebben waar een applicatie op draait. En die zet dat aan en aan het einde komt dat terug natuurlijk in je kosten.
Komt ergens een keer terug.
En vaak kijkt dat team niet van, hey, ik wil mijn server minimaliseren of ik schaal hem bij de lucht in. Gaat vaak wel, maar terug gebeurt juist vaak niet.
Ja, ja.
Dus hij wordt vaak wel groter gemaakt, maar vaak niet kleiner. Ja. Of hij wordt vergeten uit te zetten terwijl hij helemaal niks meer doet. En dat kan dan iets zijn waardoor je cloudkosten.
Is ook menselijk gedrag. Hè? Dat zag je van tevoren on-prem ook heel erg. Op het moment dat iets niet performt, dan zeggen we, ja, daar moet iets bij. En op het moment dat het fantastisch performt, dan gaat niemand zeggen, nou, volgens mij kan het met minder ook.
Ja.
En ik denk dat het in cloud is dat precies zo. Je start met iets en het is volgens mij heel erg vaak juist het onbekende, hè? Ja, wat moet ik bestellen? Ja, we hadden nu 8 processoren. Ja, laten we dat dan nou ook maar doen.
Nou ja, en daarbovenop is dat ook de focus van die teams daar niet ligt. Die zijn bezig om gewoon met hun applicatie om dat verder te brengen. Die zijn beter om, vooral om die applicatie beter te maken. Die zijn niet met het onderliggende aspect bezig.
Ja.
Nou, en daar zie je gewoon dat er heel veel verschilt. Plus, wat we natuurlijk ook niet moeten vergissen, is dat als jij een applicatie een jaar geleden of anderhalf jaar geleden neer hebt gezet, dat er ondertussen misschien al 2 iteraties bijgekomen zijn van de MSP. Van, in dit geval van Microsoft of van Amazon, waarbij er al nieuwe types zijn, andere opties zijn, nieuwe mogelijkheden zijn. Nou, en dat is best wel lastig ook om dat allemaal bij te houden. Dus vaak is het wel verstandig om de governance daarover te centraliseren. Maar dan moet je daarbij wel als team om dat te doen de tooling en de mogelijkheden hebben om daar vervolgens ook op in te spelen. Ja. En dat is waar je vooral ziet dat dit terugkomt. Dus vaak is het ook de vraag van, joh, wij denken dat wij het best wel onder controle hebben. Of je hebt ook organisaties die zeggen van, ja, we zien het gewoon heel hard oplopen en we weten eigenlijk niet zo heel goed wat we daartegen kunnen doen.
Ja.
Dus dat zijn denk ik een beetje de 2 mainstromingen.
Ja.
We willen meer grip hebben of we willen het gewoon omlaag brengen.
Ja, ja, ja. En dan breng jij met jouw expertise de tool naar voren. Om de tool voor jou aan het werk te zetten en jou daarbij te helpen.
Ja, kijk, en sommige dingen zijn ook in cloud-omgevingen zijn gewoon ook sensibility checks. Er zijn ook gewoon bepaalde dingen waar je naar gaat kijken van, hoe heb je dit überhaupt gedaan?
Ja.
Maar als je dan vervolgens wel komt op het hele stuk, ik denk dat we er ook allemaal over uit zijn, dat het ondertussen zoveel metrics zijn en zoveel dingen waar je naar kan kijken, zeker over al die verschillende types heen, dat je daar als normaal mens niet meer doorheen komt. Nee. Dus dat wil ik zeggen, we hebben daar gewoon tooling voor nodig die dat doet.
Ja, dat is wel 1 ding wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, ook in monitoring, wat van huis uit mijn achtergrond is. Des te meer informatie dat je hebt, des te moeilijker dat het wordt.
Ja, ja.
Want meer informatie is niet per se beter.
Dus nee, vooral niet als je de juiste tooling niet hebt. Nee, want dan krijg je gewoon heel veel data naar je toe. Ja. En als je dat niet kan schiften, dan wordt het overzicht raak je dan kwijt. Ja. Zeker. De volgende stap dan. Hoe vlieg jij dat dan aan? En wat voor rol speelt Turbonomic daar dan in?
Vaak is het al gewoon het eerste gesprek van, wat wil je bereiken? Want dat is natuurlijk gewoon even vraag 1. Van wat zijn nou eigenlijk je doelstellingen, wat je beter onder controle wil hebben? Dat is gewoon de vraag.
Wat voor voorbeelden heb je daarin?
Nou ja, wat je dus vaak ziet, is dat er ook gezegd wordt van, joh, het gaat ons erom dat wij vooral gewoon de goede performance hebben met een goede pricing. Weet je, iedereen zegt ook, als wij een applicatie hebben of we hebben een businessproces, dat moet gewoon de resources krijgen die het moet krijgen.
Ja.
De doelstelling van niemand is, we moeten gewoon zo min mogelijk uitgeven. De doelstelling is, we willen gewoon ervoor zorgen dat het allemaal in alle redelijkheid is wat het moet zijn.
Ja.
Vaak zie je wel dat er dan gezegd wordt van, joh, ik als IT-manager of als PO, ik wil gewoon beter het gesprek kunnen voeren met de applicatieteams over wat nou eigenlijk de goede prijsing is.
En is grip eigenlijk belangrijker dan kosten?
En dan is grip dan gewoon het belangrijke stuk. Van soms weet je ook, je kan niet altijd alles doorvoeren en soms zijn er hele bewuste keuzes waarom je niet iets doet. Maar dan is wel het gesprek over Turbonomics. Maar dit laat je wel zien wat de financiële implicaties van jouw keuzes zijn. En dat is vaak ook wel iets waar we wel op zoek zijn. En dat is denk ik ook hetgene wat voor de meeste van ons best wel moeilijk te vinden is. Want je gaat ervan uit dat je architecten, je developers, dat die het beste met alles voor hebben. Dat gaan we ook echt allemaal vanuit. Maar dat betekent niet dat het automatisch betekent dat zij dit ook allemaal weten. Dus vaak zie je dat daar eigenlijk een stuk uit komt. Dus wat vaak gezegd wordt is van, wat zijn de verwachtingen? Mijn verwachting is vaak dat op het moment dat je niet dit type tooling hebt, dat je altijd wel op je compute resources altijd wel 10-20% kostenreductie zou moeten kunnen halen. Eigenlijk in alle trajecten die ik tot nu toe gezien heb, is dat het geval. In sommige gevallen is het zelfs meer. Ja. Ligt een beetje aan de situatie. Maar in alle gevallen is het wel 10-20% wat gewoon naar beneden kan.
Ja,
direct.
Direct. Dus gewoon van, dit zijn dingen die je kan doen, kan je doorvoeren. En dit is gewoon letterlijk wat de rekening naar beneden brengt.
Ja.
Dat scheelt al een hele hoop. Dan het tweede stuk. Het biedt je dus ook de mogelijkheden om te zien, zitten wij met bepaalde applicatieketens? Hoe zitten wij daar? Gewoon, is dit nou oversized, wel of niet? En daar geeft heel terecht iets aan. Of het nou een migratie is vanaf uit on-prem of je zet iets nieuws neer. Vaak worden daarin dan ook de guidelines gevolgd die vendoren opgeven. Of we zetten dit neer, want dit was ook hoe het was. En dan wordt er daarna niet meer naar omgekeken. Ja. Nou, en dan zie je dus ook dat daar ook een hele hoop waste ontstaat. Van ja, we hebben daar inderdaad iets draaien. Het draaide vroeger op 16 cores. We zetten nu weer een 16 core machine neer. Welk type? Want we hebben namelijk 18 families waar we uit kunnen kiezen. Ja, doe maar deze.
Ja.
Nou, en dit gaat je gewoon heel erg helpen van, is dat wel nodig? Heb je wel de goede? Kan je niet beter naar een andere serie toe? Kan je niet beter dit doen? En dus dat scheelt ook al een hele hoop. En wat je er bovenop ook nog krijgt, ook weer het stuk reserved instances. Want zeker, ik praat nu vooral even over de Microsoft-wereld. Toch denk ik goed om bij stil te staan. Er zit iets heel erg, ik noem het altijd een beetje paradoxaals, in dat reserved instance gebruik. Want We weten allemaal dat het reserveren van compute of reserveren van ruimte is gewoon de meest effectieve manier om kosten te besparen.
Ja, dan krijg je korting.
Ja, en die kortingen zijn best aanzienlijk. Dus we weten gewoon, het is de allerbeste manier. Als je een reservering aanschaft, kan je kiezen, wil ik dit alleen maar op één resource group neerzetten? Wil ik het op een subscription hebben? Of mag iedereen die reservering met elkaar delen? En eigenlijk willen we natuurlijk dat alles en iedereen het mag gebruiken.
Ja, je bent één bedrijf.
Want, nou ja, of business unit of iets anders. Maar je wil eigenlijk ervoor zorgen dat de kans zo groot mogelijk is dat iemand die reservering gebruikt.
Ja.
Wat wel betekent onder water, dat jij dus niet één instance, dus er is niet één VM of één app service gekoppeld aan die reservering. Dat wisselt continu. Want eigenlijk reserveer je bijvoorbeeld, ik wil gewoon 200 keer deze instance wil ik hebben.
Ja.
Dan krijg je dus dat het de hele tijd wisselt. En daarmee vervliegt dus heel erg ook je accountability van de kosten die daarachter zitten.
Ja. De ene dag kostte dit en de andere dag kostte iets anders.
Want het is gewoon puur toevallig net wie gebruik maakt van die reserved instance. Dus eigenlijk hoe meer je wil gaan optimaliseren met het gebruik van je reserved instances, hoe meer eigenlijk je grip verliest op wat nou eigenlijk kost en of het nou optimaal is of niet.
Ja.
En dat noem ik, dat is een beetje dat paradoxale. Dus kies je ervoor dat we het heel gespecificeerd op resources willen zetten, maar waarbij de kans dat je dus waste krijgt verhoogt. Of wil je het zo flexibel mogelijk maken, maar waarbij je weet dat je wel een hele hoop transparantie verliest.
Ja, die is lastig.
Ja, dat is een lastige. En dan heb je dus wel ook tooling zoals Turbonomic, die heel erg helpt om te zeggen van, ja, maar kijk, wij nemen namelijk je reserved instances mee in de berekeningen en in de recommendations. En dat is iets wat de cloud tooling van, in dit geval Microsoft bijvoorbeeld, zelf niet doet.
Nee.
Die zegt van, je kan dit reserveren, je kan dit doen, je kan wel bepaalde dingen doen, maar die nemen niet mee. Jij hebt dit nog aan capaciteit over en je hebt dit nog over.
Ja.
Dus wat je ook vaak ziet als wij dit soort exercities gaan doen, is dat er ook nog winst te halen valt in het optimaliseren van je reserved instances. Aan de ene kant door eigenlijk alleen al ervoor te zorgen dat alles gewoon je reserved instances gebruikt.
Ja.
Dat is echt al gewoon punt 1. Want even om dat neer te zetten, er zijn dus gewoon twee metrics die Turbonomic gewoon heel goed bijhoudt. Beter dan Microsoft zelf. Dat is namelijk de reserved instance coverage. Dus hoeveel procent van jouw compute resources zijn gedekt door reserved instances.
Ja.
En als je dan die coverage hebt, hoeveel utilization zit daarin? Nou, en daar moet je altijd een beetje de balans in coverage moet je gaan vinden van waar zit dat voor mijn bedrijf? Want de ene organisatie zal veel flexibeler zijn doordat er heel veel met containers gewerkt wordt en dan wil je veel minder reserveren. Want ja, dat is vaak over het algemeen nou niet heel erg nuttig. Terwijl als je een veel stabielere, meer traditionele omgeving hebt, dat je dan eigenlijk meer coverage wil hebben. Want dan is het gewoon allemaal meer IA's gedachte wat stabieler. Dus je gaat altijd een beetje op zoek naar wat is nou het optimale percentage om coverage te hebben. En dat zie je een beetje variëren vaak dat in super flexibele organisaties een beetje rond de 40% zit. En als je richting wat meer statische IA's omgeving gaat, dat je dan richting de 70-80% coverage gaat.
Ja.
Dan als je dat dan op een gegeven moment een beetje dat sweet spot gevonden hebt, dan wil je wel ervoor zorgen dat daarna utilization altijd zo dicht mogelijk tegen 100% aan zit. Want elk procent wat onder 100% zit, is eigenlijk gewoon waste.
Weggegooid geld.
Dat is gewoon weggegooid geld. Want dat betaal je wel voor.
Ja, maar gebruik je niet.
Maar je gebruikt het niet. Nou, en die balansen, dat moet je vinden. En dat is vooral waar ook een Turbonomic heel erg in helpt. Dus vaak zijn dat ook een beetje de dingen. Dus aan de ene kant kijk je heel erg naar het optimaliseren van resources.
Maar in die dynamiek betekent het ook eigenlijk, je bent nooit klaar.
Dat is dus ook het hele punt. Je krijgt natuurlijk heel vaak dat iedereen zegt van, ja, maar als je dit eenmaal een keer gedaan hebt, ja, weet je, is het dan, ben je dan klaar ermee? Ja, nee, je kan in het begin de grote slagen halen. Want dat is waar je de meeste waste opruimt. Maar we weten ook allemaal, die omgeving die verandert.
Ja.
En het verandert geen eens omdat onze applicaties altijd maar veranderen. Het verandert ook nog eens een keertje. Omdat er elke paar weken wel weer nieuwe families aangekondigd worden. Ja. En nieuwe types bijkomen. En dat er weer andere opties zijn.
Ja, ja. Want dat is natuurlijk ook wat je vanuit de cloud hebt. Naar de cloud stappen is natuurlijk heel makkelijk om daar je resources te gaan gebruiken. Maar aan de andere kant, de cloud moet ook blijven vernieuwen. Dus oude servers verdwijnen, nieuwe komen erbij. Ja. En dat is dus ook iets waar Turbonomic je bij helpt.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Is van dat namelijk Turbonomic echt heel goed de prijslijsten onder water kent. En precies weet wat erin zit. Al een hele tijd geleden op een gegeven moment een recommendation gehad van, ja, deze Azure SQL, daar zit een beetje veel storage in. Die kan die storage terugbrengen. Die storage van die Azure SQL database stond op 1 terabyte.
Ja.
En dat was de recommendation, zet hem terug naar 250 gig. Oké.
Oh, dat is best een ingreep.
Nou ja, iemand had hem gewoon eigenlijk net neergezet en had gewoon hem met 1 terabyte neergezet. Nou ja, oké, kan. Maar dat werd eigenlijk al na een paar dagen, want werd het al teruggespot van, oké, dat kan terug.
Ja.
Maar ook aan die engineer gevraagd, van, joh, kijk even naar dat ding, want ik zit zelf even te kijken. Er zit maar 30 gig in die database. Dus ik snap even niet zo goed waarom je 250 uitkomt, maar zet hem anders maar gewoon op 40 of 50 of zo. Uurtje later komt hij in de lucht, zegt hij, nou, Turbonomic heeft gelijk, want de eerste 250 gig is gratis. Dus zet hem maar op 250, want die is gewoon included.
Ja.
Dus even, dit is maar ook hoe ver de kennis gaat van de prijslijsten.
Het is een beetje
van
een brokerfunctie.
Dat is het.
Je bent elke keer aan het uitrekenen, dat doen we elke 10 minuten, van wat is nou eigenlijk hetgene wat hierbij past.
Ja.
En dan lees je die hele catalogus in, je leest je billing in, en daarmee ga je eigenlijk gewoon een soort big data berekening doen. Ja. Leuk dat je dit allemaal in Excel wil doen, maar het wordt wel heel erg complex bij een paar VM's. En zeker als het wat groter begint te worden.
En als ik dan kijk naar Turbonomic, ik probeer Turbonomic ook goed te begrijpen. Turbonomic houdt dus rekening met je storage, zei je net al. Houdt rekening dus met je CPU, met je RAM. Met de volledige systemen die je gaat reserveren. Dus eigenlijk je complete IT wordt hierin meegenomen.
Nou, het is niet compleet, want er zijn dus natuurlijk ook een hele hoop diensten die je ook binnen Azure afneemt, die hier niet binnenvallen. Nee. Dus maar dan is het altijd wel heel goed om aan te geven, dit gaat echt over het compute-stuk. Vandaar dat je het over de besparing hebt. Ik weet dat heel veel mensen dan ook, dat zijn ook de gesprekken die je hebt, dan iemand zegt van oké, dus ik heb dit aan cloud spend, dan haal ik daar even 10-15% vanaf. Nou, even 1 stap terug. Kijk vooral heel even wat je compute is.
Ja.
Dat is altijd even heel belangrijk.
365 bijvoorbeeld.
Want Office 365 niet, maar bijvoorbeeld veel organisaties die in de Microsoft Cloud zitten, die maken ook gebruik van de dataplatformen van Microsoft. Dus bijvoorbeeld gaat het over een Synapse, maar ook over Databricks. Dit gaat je niet helpen om je Databricks units naar beneden te krijgen. Ja. Dat gaat dit niet doen. Maar dit gaat je wel helpen om bijvoorbeeld te kijken of de instances die toegekend worden om bepaalde dingen te berekenen, of die wel iets mee kunnen. Dus het is altijd wel even heel goed om dat wel aan te merken, dat we het echt over compute hebben.
Ja,
er zitten wel een aantal dingen in de pijp.
Er zitten een aantal dingen in de pijp, dat is mooi.
Ja. En dat is altijd goed om te zien. Ja. Wat ik me ook afvroeg, en je stipt het net al eventjes aan, is als ik dit zo hoor, dan zou ik zeggen, Jordi, kom even bij mij binnen, ga even kijken, pak die cloud spend, breng die naar beneden. En Jordi, dankjewel, was fantastisch. Tot eens weer. Ja, maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Want eigenlijk is het dus beter om dus Turbonomic in de achtergrond te laten draaien. Nou, 1 heb ik al begrepen. Omdat je dus elke keer nieuwe instances krijgt, nieuwe families binnen de clouds. Dus hij gaat je adviseren daarop. Maar aan de andere kant denk ik dat je bedrijf ook elke keer verandert. Je development team zet weer eens een nieuw servertje aan. Ja. Dus ik denk ook dat het een continu proces is.
Klopt.
En is dat dan ook iets wat automatisch gaat, of zeg je van nee, dat is wel iets waar je actief op moet blijven monitoren?
Ja, het zijn natuurlijk daar 2 kanten in, want het is goed dat je het inderdaad aangeeft. Kijk, het is iets wat gewoon continu doorloopt. Omdat er gewoon heel veel wijzigingen zijn en natuurlijk ook inderdaad steeds nieuwe dingen bijkomen. Kijk, we hebben natuurlijk vaak ook te maken met de wat ook weer traditionelere systemen en de wat, noem het gewoon modernere zaken, waarbij je veel meer rondom containers en dat soort dingen zit. Wat je natuurlijk veel ziet is dat heel veel cloud-omgevingen aan de traditionele kant vooral op basis van infrastructure as code worden neergezet, waarbij VM's ook helemaal beschreven worden hoe ze moeten zijn. Ja. Turbonomic heeft de mogelijkheid om wijzigingen voor je door te voeren. Als je de service principles die de aanhanger de rechten geeft, kan je ook zeggen, voer deze wijzigingen maar door, of voer maar, vink, deze wijzigingen doorvoeren.
Ja.
Wat natuurlijk alleen een probleem is op het moment dat je eigenlijk dan dingen in infrastructure as code op zitten en je pipeline runt op een gegeven moment, die zet het gewoon weer terug.
Ja.
Twee kapiteins op 1 schip.
Ja, en wat natuurlijk wel goed is trouwens ook wel om aan te geven, Turbonomic geeft ook aan welke wijzigingen wel of niet disruptive zijn en reversible zijn.
Ja.
Dus er staat ook heel expliciet bij, vink je, deze wijzigingen kan je doorvoeren zonder dat daarvoor een interruptie is. Bijvoorbeeld het wijzigen van je Azure SQL capaciteit.
Ja.
Maar bijvoorbeeld staat er wel bij, als jij een VM wil resizen, ja jongens, dat is wel gewoon interruptive, want ja, daar moet een reboot voor plaatsvinden. Ja. Dus dat weet je. Dus wat je veel ziet, wij hebben ook eigenlijk, de meeste organisaties waar ik zit heel veel infrastructure as code. Dus daarbij laat je niet Turbonomic dan die wijziging uitvoeren. En ook vaak omdat je natuurlijk ook nog je momenten moet kiezen waarin disrupties mogen zijn.
Ja.
Dus vaak zie je dat het daar samenvalt met patchmomenten. Dat je zegt, joh, we gaan nu patchen, we zetten een aantal dingen bij. Sommige dingen, en dat is natuurlijk wel het mooie ervan, en ik denk dat het ook het andere is, is dat van elke actie ook echt beschreven staat, dit is wat eigenlijk de actie oplevert. Er staat gewoon echt een bedrag bij, als jij dit nu doorvoert, gaat het je dit per maand besparen.
Ja.
Dan kom je natuurlijk op het punt aan zetten. Als jij daar wijzigingen tussen ziet staan, bijvoorbeeld, je kan storage van een aantal disken wat naar beneden brengen. Scheelt 4 euro per maand, 8 euro per maand. Een hele hoop van die wijzigingen leveren nog steeds heel veel geld op. Maar ga je elke keer als er iets voorbij komt, de server rebooten om dat te doen? Ga je niet doen.
Nee.
Vaak bundel je dat soort dingen en zeg je, we gaan nu in één keer deze dingen even bij elkaar doen. Maar je kan dus wel zeggen, als je op een gegeven moment ziet dat bijvoorbeeld de SQL database ineens een hele andere eigenlijk werking krijgt. En je weet dat de change non-disruptive is. Ja, waarom zouden we het dan niet gelijk doorvoeren?
Ja.
Dus je ziet dat daar een beetje een afweging en die kan je ook prima maken. De andere kant is natuurlijk zeker richting containers en wat modernere zaken. Bijvoorbeeld ook een Azure SQL. Daarin kan je dus veel makkelijker zeggen, voer maar door.
Ja.
Omdat het juist richting containers direct effect heeft.
Ja, maar bijvoorbeeld ook in seizoenszaken.
Dat is precies wat zit.
Je billing aan het einde van de maand of je kwartaalberekening of je jaarberekeningen. Ja, dat is het moment waarop je makkelijk kan zeggen, oké, laat Turbo maar meebewegen.
Ja.
Maar laat Turbo het ook net zo hard vrolijk weer afschalen, omdat het niet meer nodig is.
Ja, en zeker richting containers kan je dat dus veel makkelijker doen. Dus het ligt een beetje aan de load. Maar wat het in ieder geval wel oplevert, is dat ook met elke recommendation die erin zit, heel duidelijk wordt gezet, dit is waarom je dit wil doen. Dus ook dit is CPU-lijn, dit zijn de lijnen van de IOPS, dit is je bandwidth, allemaal dat soort dingen staat er heel expliciet bij.
Ja.
Dus ook als je dit in IAC wil doen, wij sturen ook gewoon regelmatig gewoon de recommendations door. Dit is de recommendation en eigenlijk weet de engineer precies, dit moet van die naar die. Dus dan kan je IAC het heel makkelijk wijzigen.
Ja.
Ik heb ook begrepen, want ik snap vooral in een wat groter bedrijf, dat je dit soort acties door wil voeren. En het is heel mooi als we gewoon lekker op enter kunnen drukken. Maar ik snap ook heel goed als je bijvoorbeeld een integratie hebt met een helpdesk tool, dat bij bepaalde verantwoordelijken terecht moet komen.
Ja.
Is dat ook mogelijk? Dat ik dus een aanbeveling krijg, maar dat ik die door kan sturen naar Sander, want Sander gaat daarover. Zodat Sander kan zeggen, ja, deze wijziging moet doorgevoerd worden.
Je kan daar een hele hoop dingen in doen. Wat je wel vaak gewoon ziet, is en dat is die centrale regievoering die vaak gedaan wordt, is dat je een team hebt die dat wat centraler oppakt. Dat daar dan mensen in zitten die zeggen, nou jongens, wij denken dat we deze recommendations kunnen doen. Vanuit de tooling vanuit Turbonomic komt ook eigenlijk komen alle tags mee van die aan de resources hangen, die ook aan de subscriptions hangen. Dus daarmee als een normale cloud-omgeving kan je dus ook redelijk snel bepalen bij wie iemand of bij wie iets thuis hoort.
Ja.
Dus kan je dat wel doorzetten. Er zijn ook verschillende organisaties die zeggen ook gewoon, want vaak als het wat meer DevOps is, dat je daar ook product owners hebt, dat je zegt van joh, we gaan die product owners ook toegang geven tot de tooling. Die kunnen dan ook op basis van de definities die je voor een applicatie maakt, kunnen die ook hun eigen overzichten krijgen.
Ja.
Met hun eigen dashboard waar dan ook in staat, joh, dit is hoeveel geld wij zouden kunnen besparen op jouw applicatieketen. Maar wat het dus ook gewoon veel is, en dat zie ik veel gebeuren, is dat er ook gewoon gezegd wordt van, joh, wij hebben hier een recommendation voor jouw team. Dit is wat wij denken dat is. Dit is gewoon de impact die erachter zit.
Ja.
Wij denken dat je dit door moet voeren. Ja, en dat is dat tweede stukje van dat je vooral een centraal regieteam veel meer middelen geeft om ook inhoudelijk beter een discussie te kunnen voeren. En natuurlijk komt er wel eens een keertje terug, en ik heb daar wel zelf ook de voorbeelden van, dat iemand zegt, ja, we snappen je wel, maar we willen dat niet doen, want, en dan krijg je een heel verhaal erachter vaak, en dat kan ook, maar dan zeg je wel, ja, maar jongens, realiseer je wel, dat als wij dit niet doen, gewoon dit is gewoon het geld wat wij weggooien.
Ja. Ja.
En dat is ook een hele goede discussie, gezond om met elkaar te hebben.
Ja.
En als dan iemand het besluit neemt, oké, ik snap het, maar alsnog doen we het niet. Maar dan heb je wel een verhaal. Dan zeg je, ja jongens, aan het einde van de maand. Het betekent wel dat deze kosten die hierin zitten, dat we die eigenlijk als soort van risicopremie opnemen.
Ja.
En dat zijn wel de dingen die erachter zitten. Maar vaak zie je ook juist wel heel erg de andere kant, hoor, dat er gewoon hele goede gesprekken uitkomen van, oké, heeft dit dan impact? Ja, nou kijk maar, dat blijkt hieruit van niet.
Ja.
Ik heb daar ook een ander mooi voorbeeld van. Was ook bij een organisatie en daar bleek dat we een behoorlijke besparing hadden door bepaalde stukken terug te zetten van SSD naar harddisken.
Ja, omdat de snelheid op de disken niet nodig was.
Was gewoon totaal niet nodig.
Ja.
Dat ging echt om een substantieel bedrag. En dan krijg je op een gegeven moment een discussie. Ja, maar wij hebben de policy vanuit architectuur dat al onze productieservers standaard SSD hebben. Ja, heel eerlijk jongens, als ik jou vertel dat die policy jou 1,5 FTE per jaar kost, ja, ik zou voor jezelf gaan nadenken. Wat heb je liever?
Ja.
En daarom zeg, dat is zeg maar die consequentie die je dan echt ziet. Van als jij deze dingen terugzet naar harddisken, gaat het zonder dat jij performance lease krijgt, zonder dat jij beschikbaarheidsverlies krijgt, gaat het je dit besparen. Jij kiest ervoor om dat niet te doen vanwege een architectuurpolicy.
Ja.
Dit is wat die policy jou per jaar kost.
En dan heb je liever anderhalf poppetje per jaar erbij.
En dan zie je ineens dat architecten daar dan... Oh ja, ja. En dan zit daar een product owner bij. En die zegt, ja, ik heb daar toch misschien liever dat ik daar andere keuzes voor maak.
Ja.
Dus maar dit is bij dat goede discussie. Effect.
Je krijgt echt een goede discussie. En je triggert mij en ik zie dat de tijd die vliegt. Want je triggert mij ook zo dat ik het eigenlijk... We praten erover, maar ik wil het liefst ook zien. En ik weet, Sander, volgens mij gaan jullie binnenkort iets organiseren.
Ja, we gaan op 15 oktober gaan we een webinar organiseren.
Leuk.
Jordi heeft natuurlijk nu het een en ander verteld over wat de theorie eigenlijk is. Wat de grofweg de structuur is. Maar om het een keer te zien, is natuurlijk het beste. En ja. Nou goed, dat gaan we op 15 oktober hier doen. Ook wederom hier in de studio.
Ja.
We zullen jou een aantal linkjes nalaten voor in de show notes, dat mensen zich daarop kunnen registreren.
Heel goed.
En dan hebben we de meester aan het werk. Dus,
ja, leuk. Misschien een tipje van de sluier optillen. Zijn er een aantal use cases of zo die jullie willen gaan laten zien? Of misschien eentje?
Ja, ik denk dat we sowieso, hè, wat Jordi net al noemde, reserved instance coverage onder meer, dat zijn zaken. Laat dat nou eens zien hoe dat precies zit.
Ja.
Waar kan je dat eigenlijk eruit halen? Kijk, er zijn natuurlijk allerlei gebieden waar je turbo op in kan zetten. Of het nou feitelijk het schalen van je systeem is. Of dat nou het juiste contract matchen als het ware is. Hoe zit het eventueel met de storage die je koppelt. Maar ook met de storage die je op systeem hebt staan die gewoon niet meer attached zijn.
Ja.
Waar je feitelijk gewoon elke maand gewoon geld gewoon het putje in gooit. Omdat er gewoon een diskfile staat die al een jaar niet is aangeraakt. Ik hoor jou heel vaak van klanten die waar ze zeggen, ja, we hebben van alles hier draaien en dan zetten we turbo aan. En dan blijkt op een gegeven moment dat er gewoon maandelijks gewoon echt duizenden euro's gewoon vrolijk worden overgemaakt naar de grote cloud providers voor storage die al een jaar niet meer wordt gebruikt.
Ja.
En dan kom je erachter bijvoorbeeld dat een klant zegt, ja, we hebben, het blijkt op een gegeven moment dat storage gewoon niet werd opgeruimd. En ja, niemand keek daarnaar, want ja, dat blijft van die dingen af.
Ja.
Nou, of het nou over schaling gaat, de contracten gaat, over diskfiles worden ze nog gebruikt, ja of nee. Het parkeren van systemen. Ja, dus kan ik een systeem gewoon 's avonds uitzetten? Waarom moet iemand die 's avonds een systeem toch niet gebruikt? Ja, waarom moet dat systeem aan blijven staan?
Ja.
Afgezien van het feit dat het, wat we zeggen, geld kost, is het ook eigenlijk gewoon, ja, het is niet bepaald groen. Dus zet iets 's avonds uit. Zet hem in het weekend ook zeker niet aan. Dus dat soort features, daar gaan we in het webinar naar kijken. En het gaat uiteindelijk om hoe gebruik je nou Turbonomic in het dagelijkse leven en hoe gaat het je helpen? We hadden het net al over, ben je eigenlijk ooit klaar? Nou ja, je kunt de eerste klap een heel eind goed krijgen, maar het houdt je op de rit. Ik heb je ook wel eens verhalen horen vertellen over... Dan was er iets, een database bijvoorbeeld gerestoord. Die kwam dan terug met in één keer de oude sizing. En dan, dat had een best wel behoorlijke impact op de rekening. Nou, die rekening die komt één keer per maand. En als je aan het begin van de maand zoiets doet, nou, dan zie je dat pas aan het einde van de maand. Nou, dat soort zaken.
Als je al ziet.
Als je het al ziet. Want het is misschien op de rekening is het, op de grote hoop is het een rimpel. Maar een individuele kostenpost, die valt toch misschien toch wel op.
Ja.
Nou, dat soort zaken, daar gaan we in het webinar naar kijken.
Nou, ik denk dat zeker goed is. Dus jongens, 15 oktober, linkje komt in de show notes. Jordi, dankjewel dat je hier wilde aanschrijven.
Ja, tuurlijk.
Echt heel leuk, heel interessant. Heel leuk. Ik volgens mij ben ik nog nooit zo ver over mijn tijd gegaan. Dus dat wil zeggen hoe ik ervan genoten heb. Sander, ook leuk dat je er was en dat je hiermee geholpen hebt. We sluiten de podcast af en tot de volgende keer, jongens. Of tot de 15e.